Ja, wij zijn meer dan overwinnaars in de naam van de Heere. En daarom, onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid. En nooit los zal laten wat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komt. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de vorst van de koningen der aarde. Amen. Gaat u zitten. We willen de samenkomst voortzetten met het lied wat u kunt vinden in dezelfde bundel. En dat is lied 178. Waardig, o waardig bent u, Heer. 178. Ik zag inderdaad dat volgende week het thema is de antichrist. Dat komt misschien wel heel mooi uit, want vanavond wil ik het hebben niet over de antichrist, maar de pro-christ. Dus wie is nou de pro-christ? Dat is ook wel interessant. Ik wil daarom een stuk lezen uit Gods woord met jullie uit de brief van de apostel Petrus. De eerste brief van de apostel Petrus, het tweede hoofdstuk, vers 1 tot 12. 1 Petrus 2, vers 1 tot en met 12. En dat we onze oren mogen openen voor het heilig woord van God, dat tot ons spreekt aldus. Leg dan af alle slechtheid, alle bedrog, huichelarij, afgunst en alle kwaadsprekerij. En verlang vurig als pasgeboren kinderen naar de zuivere melk van het woord, opdat u daardoor mag opgroeien. Indien u tenminste geproefd hebt dat de Heere goedertieren is. En kom naar hem toe als naar een levende steen, die wel door de mensen verworpen is, maar bij God uitverkoren en kostbaar. Dan wordt u ook zelf als levende stenen gebouwd tot een geestelijk huis, tot een heilig priesterschap, om geestelijke offers te brengen die God welgevallig zijn door Jezus Christus. Daarom staat er in de schrift: zie, ik leg in Sion een hoeksteen die uitverkoren en kostbaar is. En wie in hem gelooft, zal niet beschaamd worden. Voor u dan die gelooft, is hij kostbaar. Maar voor de ongehoorzamen geldt: de steen die de bouwers verworpen hebben, die is de hoeksteen geworden. En een steen des aanstoots en een struikelblok. Voor hen namelijk die zich aan het woord stoten, door ongehoorzaam te zijn, waartoe zij ook bestemd zijn. Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilig volk, een volk dat God zich tot zijn eigendom maakte, opdat u de deugden zou verkondigen van hem die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. U die voorheen geen volk was, maar nu Gods volk bent. U die zonder ontferming was, maar nu in ontferming aangenomen bent. Geliefden, ik roep u op als bijwoners en vreemdelingen, u te onthouden van de vleeselijke begeerten die strijd voeren tegen de ziel. Houd uw levenswandel onder de heidenen goed, opdat zij die nu van u kwaad spreken als van kwaaddoeners, door de goede werken die zij in u waarnemen, God verheerlijken mogen op de dag dat er naar hen omgezien wordt. Tot zover de woorden van God. Ik wil u voorgaan in gebed. Ja, Heere, Vader in de hemel, wij mogen tot u komen omdat u onze Abba Vader bent. Wij mogen tot u komen omdat wij weten dat we dan veilig gaan. En waar zullen wij anders heen gaan? Want u hebt de woorden van het eeuwige leven. En Heere, dat is nou wat de wereld nodig heeft. De wereld die in duisternis is gezeten, die vol angst zich zorgen maakt over de dag van morgen. Ja, niet alleen de mensen die op deze wereld leven, maar we zien het ook in de natuur die in barensnood is, dat de weeën eraan komen, de weeën waarop het kind gebaard zal worden. En Heere, dan mogen wij weten dat allen die in Jezus Christus zijn, in uw Zoon geloven, die hem hebben aangenomen, straks opgenomen zullen worden om bij de bruidegom te komen. Heere, wat een moment zal dat zijn als die bazuin zal klinken en dat wij allen u mogen ontmoeten. Heere, want uw plan is zuiver, uw plan is goed. We hebben het net uitgesproken, de woorden, dat u nooit los zal laten het werk wat uw hand begon. En Heere, in dat plan mogen wij ook deelnemen. Ja, wilt u ons gebruiken en wilt u ons een plaats geven, een taak geven, een bediening geven, Heere, om in deze wereld van u te spreken. Heere, wat een bijzonder voorrecht is dat, om u te kennen door uw woord en door de natuur. Heere, en zo bidden wij dan ook voor de omgeving, voor de wijk waarin wij hier als de gemeente de schuilplaats samenkomen. Heere, we willen de nood en de zorg ook van de wijk bij uw troon brengen. Heere, dat u zich ook ontfermt over deze mensen, dat ze ook mogen weten dat er God in de hemel is, dat het licht schijnt in de duisternis en dat ze zich niet hoeven zorgen te maken, omdat ja, in de Heere Jezus Christus, in uw Zoon, de uitredding is en komt. We hebben gezongen, wij zijn meer dan overwinnaars. Heere, omdat u hebt overwonnen, Heere Jezus, u hebt de dood overwonnen, u hebt de wet volbracht, u hebt de weg geopend tot de Vader. O halleluja, Heere, wij willen u loven en prijzen voor wie u bent. En Heere, zo vraag ook een zegen over ons samen zijn hier vanavond. Dat we dat mogen doen, tot lofprijs en aanbidding, om u de eer toe te brengen. Elkaar te bemoedigen en zo als gemeente gesterkt te worden ook weer voor de komende week. Heere, wij prijzen en danken u. In Jezus' naam. Amen. Thank you. Ora et labora. Kent u dat? Misschien is er wel iemand hier in ons midden die die spreuk op zijn huis of haar huis heeft staan. Zo zie je ook andere spreuken. Carpe diem. Pluk de dag. Op dit gebouw staat de schuilplaats. Een naam zegt iets. Een naam zegt iets over de identiteit, wat je wilt zijn of wat je wilt uitstralen. De vraag dan die ik kan stellen is: doen jullie je naam eer aan als de schuilplaats? Ja, wat is dat eigenlijk? Wat is eigenlijk de identiteit, niet van de antichrist, maar van de pro-christ, van de gemeente van God? Petrus die schrijft hier in het hoofdstuk wat wij gelezen hebben in het vijfde vers zo heel duidelijk. En dan heeft hij het over de gemeente van God. Dan zegt hij, dan wordt er ook uzelf als levende stenen gebouwd tot een geestelijk huis. We zijn dus een huis. Samen. Een geestelijk huis nog wel. Waarom eigenlijk? En wat is dan de bedoeling van een geestelijk huis zijn? En dan worden de voorbeelden gebruikt. Bijvoorbeeld Paulus. Paulus die schrijft aan de jongeling Timotheus. En dan schrijft Paulus. En dan zegt hij in Timotheus 4 vers 12. Timotheus, wees een voorbeeld voor de ongelovigen in woord, in wandel, in liefde, in geest, in geloof en in reinheid. En inderdaad, Petrus, kijk maar mee in vers 12, wat we net gelezen hebben. Dan zegt Petrus in vers 12, houd uw levenswandel onder de heidenen goed. Dus wat is dat nou? Wie zijn wij eigenlijk? Waarom heten we de schuilplaats? Nou, in het Grieks, het woord wat Paulus en Petrus gebruiken om het woord voorbeeld, zeg maar, weer te geven in het Grieks, dat woord zult u vast wel herkennen. Dan staat er typos, Christos. Ja, wat zal dat betekenen? Typos, Christos. Dat hoef ik u misschien niet eens uit te leggen. Maar een type van Christus. Typos, Christos. Jezus vertegenwoordigen, getuigen van wie Jezus is. Ja, belangrijk als individu, natuurlijk. En toch spreekt Petrus hier over levende stenen in een geestelijk huis. Dus als individu is het belangrijk om typos Christus te zijn, maar als gemeente is het net zo belangrijk. Dat wordt wel eens onderschat. De gemeente die geplaatst wordt. Waarom eigenlijk? Waarom hebt u deze plaats hier in deze wijk? En je kijkt om je heen. Wat is dan het doel van de schuilplaats? Ik hoop daar vanavond even bij stil te staan. Een aantal kenmerken te noemen en dan hoe we daar invulling aan geven. Maar het zou toch prachtig zijn als de mensen uit de buurt navolgers worden van Christus. En dat we daarom typos Christus zijn. Dat de mensen uit de buurt geïnspireerd worden voor datgene wat zich hier afspeelt. Ja, niet alleen hier, maar voor datgene wat de gemeente ook buiten de muren doet. Want Christus kwam en zijn naam is Jezus om redding te brengen, om uitredding te brengen. Uitredding uit deze wereld. Afgelopen 4 weken heb ik in Spanje mogen doorbrengen. Ik zag er tegenop om terug te gaan. Het was koud hier, dus we hebben er maar 4 dagen over gedaan. Heel langzaam gereden, want dan zijn we er niet zo snel. Maar in die 4 weken kwam er wel van alles voorbij. Het begon al met allerlei moeilijkheden rondom Noord-Korea en de hurricanes, de orkanen die er waren. Ja, de wereldgebeurtenissen lijken zich op te stapelen. Maar alles wat er gebeurt, heeft dat dan invloed op ons handelen als de schuilplaats hier in Enschede? Ja, want ook de ogen zijn op jullie gericht. Als het misschien niet door de mensen direct is, zijn het wel de geestelijke machten? Zijn het wel de antichristen die ook bezig zijn om het werk te ondermijnen? Ook jullie zijn bezig geweest met verbouwen aan het gebouw. Ik weet niet of het klaar is. En daar mag je trots op zijn, daar mag je mee bezig zijn. Maar als de Heer er niet aan bouwt, tevergeefs bouwen de bouwlieders aan het geestelijk huis. En lieve mensen, de vraag is, doen wij onze naam eer aan? Bent u een typos van Christus? Petrus en Paulus gebruiken dat in het Nieuwe Testament vele malen. Paulus die zegt dan, wees mijn navolgers. Met andere woorden, zie wat wij doen. En het spreekt een stuk vrijheid uit. Hè? We gaan niet mensen dwingen. Het is geen dwingelandij. Maar dat mensen zich aangetrokken mogen voelen om navolgers te zijn. En daarvan wil ik u 3 kenmerken noemen. 3 kenmerken van de gemeente. 3 kenmerken wat dat inhoudt. Want als Petrus het hier heeft over voorbeeld zijn, als Petrus het heeft over getuigen zijn en levende stenen gebouwd te worden in het geestelijk huis, dan kan ik me voorstellen dat u zegt, ja maar luister eens, wij zijn maar een klein groepje. Wij zijn maar een minderheid. Ja, dat is het. We zijn een minderheid. De wereld zal nooit christelijk worden. Wij zullen altijd een minderheid zijn. Ook al was misschien wel eeuwenlang er een volkskerk. Of dat nou katholiek was of protestant. Met name de hervormde kerk was, of ging er prat uit. Of ze waren er prat op dat ze de volkskerk waren. Maar een kerk voor het volk. We zijn er wel voor het volk. Maar het volk, de wereld, wordt nooit de kerk. Nee, wij zijn een minderheid. En uit die wereld waarin wij leven zijn wij geroepen. We zijn geroepen als gemeente om met een opdracht. En dat wij geroepen zijn uit de wereld met een opdracht wil niet betekenen dat we uit de wereld gaan. Nee, de Heer Jezus, als hij bidt in Johannes 17, dan zegt de Heer Jezus, ik bid niet dat u hen, de gemeente, mijn discipelen uit de wereld wegneemt. Maar dat u hen, de gemeente, bewaart voor het boze. Ja, ze zijn niet van de wereld, zegt Jezus, omdat ik niet van de wereld ben. Maar we zijn wel in de wereld. We maken wel deel uit van de omgeving. We zijn geen klooster. We trekken ons niet terug. In die zin zijn we geen schuilplaats om er nooit meer uit te komen. Althans, ik hoop het niet. Ik hoop dat we een schuilplaats zijn om te schuilen, om gesterkt te worden, om bemoedigd te worden, om weer daarna weer bezig te zijn, om een typos Christus te zijn. Ja, we zijn een minderheid, maar gemeente, mensen zoals jullie hier zitten, u voelt zich misschien een minderheid, maar jullie hebben zo'n ontzettend belangrijke taak te vervullen. Zo ontzettend belangrijke taak. Als minderheid, een minderheid die invloed heeft in de wereld. Want als je weet dat je die minderheid bent, dan geeft dat als eerste natuurlijk dat je dan in afhankelijkheid van God leeft. Dat je je dus uitstrekt naar boven tot God en zegt, help mij, wees mij nabij. Dat is het gebed, dat als ik ga werken als gemeente, dan weet ik dat ik eerst moet bidden. Vandaar dat ik begon met ora et labora. Bidden en werken of bid en werk. Bidden. Ja, dat moet je eigenlijk zien als, je hebt de hemel en je hebt de aarde. En daartussenin is de gemeente. Die heeft een plaats tussen hemel en aarde gekregen. Als groep. Hoe zegt Paulus dat tegen Timotheus? Waarom is dat zo belangrijk? Nou, Paulus die zegt tegen Timotheus dat je moet bidden en werken. Hij zegt, ik roep er dan voor alles toe op dat smekingen, gebeden, voorbeden en dankzeggingen gedaan worden voor alle mensen, zegt Paulus. Voor koningen en allen die hoog geplaatst zijn, dus ook voor de regering. Waarom? Opdat wij, zegt Paulus, wij als gemeente van Christus, een rustig en stil leven zullen leiden. Dus wat er dan ook gebeurt, wat je ook ziet op televisie, stormen die mogen woeden. En in ons koninkrijk hebben we dat gezien in Sint Maarten. Mensen die radeloos zijn, reddeloos zijn, meer dan 90% verwoesting is. Dat mensen zeggen, ja, ga ik hier nog ooit mijn huis weer bouwen? Dat ondanks dat er stormen mogen woeden, zegt Paulus, omdat wij een rustig en stil leven mogen leiden. Ja, ook de christenen in Sint Maarten kunnen dan een stil leven leiden. Omdat ze weten dat God met hen is. En als God voor ons is, wie is er dan tegen? Dat is de rust van het evangelie. Dat je als minderheid mag weten dat we geborgen zijn in die handen van Jezus. En dan wordt het werk zichtbaar hier. Dus het eerste kenmerk als geestelijk huis is dat we een minderheid zijn. En de minderheid die bidt en die werkt. Was dat niet wat Christus zelf deed? Als je dat leest over de Heer Jezus, dan staat er elke keer, en hij trok zich terug. En hij ging de berg op om te bidden, voordat hij ging werken. En wie waren dat nou in het Oude Testament? Wie had er nou in het Oude Testament, in de tijd van Israël, de taak van bidden en werken? We hebben het net gelezen, de priesters. Ja. Dus dat is het tweede kenmerk. De gemeente is een groep priesters. En dat wordt wel eens vergeten, dat wij een priesterlijke taak hebben. Als minderheid van het lichaam van Jezus zegt Petrus hier dat we priesters zijn. Waarom? Omdat Jezus is de priester-koning. Naar de ordening van Melchizedek. Hij was koning van Salem. Hij was koning en priester of hoge priester naar de ordening van Melchizedek. En omdat Christus de priesterkoning is, wordt u en word ik aangesproken hier in 1 Petrus 2 als in vers 5 heilige priesters. En in vers 9 als koninklijke priesters, priesters van de koning. In vers 5 zegt Petrus, jullie zijn een heilig priesterschap. Dat betekent, jullie zijn afgezonderd voor je taak. En die taak moet je rein en zuiver volbrengen. Vandaar dat Petrus ook begint in het eerste vers en zegt, leg dan af alle slechtheid, bedrog, huichelarij, afgunst, kwaadsprekerij. Want als dat er zou zijn, dan kun je de taak van priester hier in Enschede, niet vervullen. Daarom zijn wij heilig, afgezonderd, rein. Een heilig priesterschap. En het tweede priesterschap is de koninklijke priesters. Met andere woorden, u vertegenwoordigt de koning. Hier in Enschede. Als de mensen willen weten wie is werkelijk koning, dan zeggen wij, ja, Jezus is koning, hij is Heer. Ja, ik zie Jezus niet, hoor je dan wel eens. Ik heb hem nooit ontmoet, zeggen ze dan. Ik heb ook wel eens iemand gezegd van een vraagje van, kent u Jezus? En zegt hij, ja, kijk maar, hij staat voor je. Ook zo wordt er over gesproken. Maar wij zijn de koning, koninklijke priesters. Wij vertegenwoordigen de koning. En dat betekent dat we dus toegewijd zijn, hè? Toegewijd, dat we leergierig zijn. Dat we enthousiast zijn, dat we trouw zijn. Als, ja, Petrus heeft dit hier als pasgeboren baby's die hunkeren naar de melk en naar het woord om meer te leren kennen, meer kennis te hebben, om op die manier te kunnen proclameren de deugden van God. Want dat vind ik altijd zo mooi in de bediening, waar je ook bent, of dat nou in Spanje is, of in Nederland, in Enschede, of in Doetinchem, of in Apeldoorn, of maakt niet uit. Maar we hebben zo'n mooie boodschap te vertegenwoordigen. Want we mogen zeggen, God is zo goed. God is zo groot. Hij is zo toegewijd. Hij ontfermt zich over ons. En heeft het goede met ons voor. Dat is de boodschap van het evangelie. God die ons opzocht in Jezus Christus. En dat mogen wij doorgaan vertellen aan de mensen om ons heen. En dat niet alleen dat hij goed is en goed was, maar dat hij goed doet en dat hij uitredding geeft. En dat ondanks de wereldgeschiedenis en ondanks het wereldgebeuren, dat wij mogen uitkijken naar dat moment dat Jezus terugkomt. Van de week is het weer in Israël bazuinenfeest, Rosh Hashana, de bazuinenfeest. We mogen geloven dat de gemeente ooit een keer opgenomen gaat worden als de laatste bazuin zal klinken, zo staat er in Thessalonicense. Kan deze week zijn, kan misschien volgend jaar zijn, ik weet dat niet op die manier, maar ik weet wel dat het zeer spoedig zal zijn. Dat het geen lange tijd meer gaat duren. En dan, ja, dan is de uitredding eruit deze wereld. Maar we zijn dus een koninklijke priesters, een heilig volk. Als priesters, want dat was het in het Oude Testament, de priesters stonden tussen God en het volk. Wat deden ze daar? Ze offerden voor het volk aan God voor hun zonden. Maar ze baden ook voor het volk. Want als hier iemand in de flat woont en hij kent of zij kent God niet. Hij kent of zij kent Jezus niet. En die persoon is in nood. En die persoon heeft gebed nodig. Die persoon heeft het nodig dat zijn toestand voor God wordt neergelegd. Maar hij kent hem. Wie gaat het dan doen? Dat deden de priesters in het Oude Testament. Ze baden namens het volk. Zo zegt Petrus, kennen jullie de noden van je omgeving? Bid voor alle mensen. Weten wij wat er speelt, ook in Enschede, zodat wij God mogen bidden voor Enschede, dat we God mogen bidden voor onze mensen hier in de flatgebouwen. En weet u, ik had in de vakantie een gesprek met iemand, ging ook niet meer naar de kerk, ook niet gelovig. En ze had het moeilijk, haar man was zwaar ziek. En nou ja, goed, de details zal ik u besparen. Vroeger was ze ooit wel eens naar de kerk geweest, maar goed, ze had er niks meer mee. En aan het eind zeiden we, we zullen bidden voor je man. Zij deed het niet. En toch zegt ze, wat fijn dat je dat wilt doen. En wie weet, toch? Wie weet. Ja, dat is het tweede kenmerk. Eerst is dus, we zijn een minderheid, ja. Maar met veel impact. Niet een minderheid in de zin van wij en zij. Nee, we zijn in de wereld met een taak. We staan tussen God en het volk. Het tweede is dat de gemeente zich kenmerkt als bijwoners. Leest u maar mee in vers 11. Geliefden, zegt Petrus. Geliefden, ik roep u op als bijwoners en vreemdeling. Wat is een vreemdeling? Letterlijk staat het, wij zijn buitenlanders. Wij zijn buitenlanders. Wij zijn in ballingschap. Wij horen hier niet. Ja, we horen hier wel omdat we hier geboren zijn. Of misschien bent u hier niet geboren, komt u uit een ander land of waar u ook vandaan komt. Maar op het moment dat we tot geloof komen in de Heer Jezus Christus, zijn wij ook buitenlander. Zijn wij hier ook vreemdeling? Met een minderheid. Wij kunnen niet de meerderheid vormen. Dat willen we niet eens. Want het gaat ons niet om de politiek. Het gaat ons niet om het leven hier. Want we hebben een ander vaderland waar we naar uitkijken. Nee, wij zijn vreemdelingen. Wij zijn buitenlanders. Wij zijn verbannen. Wij zijn verbannen hier in Enschede. En dat wil ik niet negatief bedoelen. Maar ik wil het wel bedoelen als kenmerk van een christen. Zijn vaderland is boven, want daar is het hoofd. En dat is de hele Bijbel door. God gaf ons een plaats in het paradijs. En door de zondeval werden Adam en Eva verbannen. Afgesneden van de boom des levens. Tot aan het eind van de Bijbel. Johannes, die de brief Openbaring schrijft, was verbannen op het eiland Patmos. En dat valt me wel eens op dat er zoveel christenen zijn die daar, die voelen zich prima hier thuis. Die zijn eerst Nederlander en pas later christen. Maar eigenlijk zijn wij eerst christen en dan pas Nederlander of Spanjaard of Duitser of wat voor nationaliteit ook. Maar onze eerste nationaliteit, onze identiteit is christen. We slaan onze pinnen van onze tent, van ons gebouw, niet te vast hier in de grond. Want stel je voor dat we moeten optrekken. Ja, wij zijn anders. We zijn anders, maar niet opnieuw, niet tegenover. Maar als buitenlander, als vreemdeling hier in Enschede, als vreemdeling, om een goed voorbeeld te zijn, om typos Christus te zijn, dat wij vertegenwoordigers zijn. En we zijn een soort ambassadeur die namens Jezus gezonden zijn naar deze plek hier in Enschede om hem te vertegenwoordigen. Dat zijn wij. Zodat wij de mensen hier in contact kunnen brengen met God. En God in contact kunnen brengen met de mensen. Ja, heeft God ons daarvoor nodig? Nee, hij is almachtig. Hij gebruikt ook dromen. Hij gebruikt ook visioenen. Hij gebruikt van alles. Maar hij gebruikt ook u. Hij gebruikt ook u. Om typos Christus te zijn. Nee, wij zijn niet anders in de zin van, wij gedragen ons anders. We hebben ons teruggetrokken. Nee, wij zijn daadwerkelijk aanwezig als buitenlander en hebben heel veel invloed. Een prachtig voorbeeld is Daniël. De mensen waren verbannen. Ze waren buitenlander in Babel, in Syrië. En Daniël en zijn vrienden deden ontzettend goed werk daar als buitenlander. En ze kregen hoge posities in het rijk van de koning, van Nebukadnezar. Maar toen Nebukadnezar een beeld ging oprichten dat, ja, dat het type was van hem, en hij het volk opdroeg om te knielen voor dat beeld, toen hield Daniël en zijn vrienden wel de identiteit vast wie ze waren. Dat niet, koning. Wij buigen alleen voor God Yahweh. En voor geen andere God. Alleen Yahweh is waar wij voor buigen. En toen zei de koning, als jullie niet voor dit beeld buigen, dan zullen jullie gegooid worden in die vurige oven. Koning, wij buigen niet. We hebben onze identiteit. Wij zijn de schuilplaats, zou Daniël misschien gezegd hebben. Wij zijn de schuilplaats. Ook al komt de wereld dan ons vragen om andere dingen te doen. Nee, wij doen dat niet. We houden onze identiteit vast. En, zegt de koning, dan wordt die oven nog heter gestookt. Maar ze hielden vast aan de identiteit. En dan worden ze in die oven geworpen. En wie waren uiteindelijk de losers? Wie waren de verliezers? Het volk zelf. Ze hadden die oven zo heet gestookt dat degene, de wachters die er waren, die dat vuur op moesten stoken, verbrand werden door de hitte. Maar Daniël en zijn drie vrienden liepen door het vuur, volledig beschermd, engelen om hen heen. En zo zijn wij typos Christus, met engelen om ons heen. We hebben engelen die met ons gaan. Als je in naam van Jezus gaat, dan heb je engelen bij je, die je helpen, die je beschermen. Ja, niet in de zin van, er kan mij geen ongeluk overkomen. Maar wel om je identiteit vast te houden. Dus we zijn vreemdelingen, we zijn ballingen met een opdracht om te getuigen dat God er is. En God is in Jezus voor iedereen. En dan zijn we hier niet om de buurt hier te transformeren, dat iedereen de schuilplaats is. Nee, we zijn hier dan om Jezus te representeren. Dat als ze willen weten wie is Jezus, dan zeg je nou, kijk maar naar de gemeente, de schuilplaats in Enschede. Dat is een gemeente met een toekomstperspectief. Dat is een gemeente die verlangen heeft om dienstbaar te zijn als priesters hier in Enschede. En als priesters het besef hebben dat God een missie heeft en dat het Gods plan is. Het plan van verzoening, het plan van herstel, het plan van uitredding. Dat is het derde kenmerk. We zijn dus een gemeente, een minderheid. We zijn priesters en we zijn vreemdelingen. Dat zijn we. Daarom is het ook helemaal niet moeilijk om met vreemdelingen te praten. Want dan kun je zeggen, ja, ik ben ook een vreemdeling. Oh ja? Leg eens uit dan. Je bent hier geboren, man. Je praat Achterhoeks. Oh nee, wat doen ze hier? Achterhoeks is een Doetinchem, geloof ik. Hè? Oh, zo mooi. Ja. Ja. Dus als gemeente, pro-Christus, niet antichrist, maar pro-Christ, is als je een voorbeeld bent. Een voorbeeld dat andere mensen gaan navolgen. Dat is wat wij mogen zijn. Dat mensen uitgenodigd worden om ons na te volgen. Toch prachtig? Dan zeg je niet je moet. Nee, je zegt, kom, ga met ons. Doe als wij. Want wij hebben wat de wereld niet kan bieden. Dat is hoop. Dat is troost. Dat is uitzicht. Dat is nieuw perspectief. En dat kan alleen Lieve mensen, dat kan alleen als jullie inderdaad priesters zijn en vreemdelingen hier in Enschede. En hoe gaan we dat dan invullen? 3 hele praktische voorbeelden. Als eerste. Petrus die schrijft in vers 5, we zijn een geestelijk huis. Huis, ik ben daarmee begonnen. Huis, ja. Ja, de gemeente kan alleen maar priester en vreemdeling zijn als de gemeente ook een gemeenschap is. Gemeenschap is. Gemeente zijn. Dan kun je geestelijk bezig zijn. De Heere heeft ons aan elkaar gegeven als broeders, als zusters, als mensen die samen het lichaam vormen van Jezus. De een is een voet en de ander is een hand en de ander is een oog. We zijn er samen en we moeten onderling die relaties faciliteren. Dus als de raad of als de gemeente bezig is om dingen te organiseren hier als gemeente, het kringwerk of bijbelstudies of welke zaken zich ook spelen, dan is dat er om die gemeenschapszin te bevorderen. We kunnen misschien soms elkaar niet uitstaan, dat kan gebeuren, maar dat helpt om ons te ontwikkelen, om liefde voor elkaar te hebben, want we hebben elkaar hard nodig. Dus we moeten het als gemeenschap doen. God heeft dat, of Jezus heeft ons dat gegeven. Dan kun je zeggen, had Jezus het niet anders kunnen doen? Iedereen gewoon individueel een opdracht? Ja, maar hij heeft daar niet voor gekozen. Hij heeft gekozen om het samen te doen. Weet u waarom? Omdat je je eigen ik tegenkomt. Dat is moeilijk, om die ander uitnemender te achten dan jezelf. Dat is verdraaid lastig soms. Ja. Maar alleen als we het samen doen, zijn we sterk. Dat woord wordt wel eens gezegd, hè? Samen sterk. Maar dat betekent dus in de gemeente dat je moet participeren. Je kunt wel zeggen, ik speel bij FC Twente in het eerste elftal. Maar als je nooit opkomt dagen, word je ook nooit opgesteld. Als je niet op de trainingen komt, word je sowieso niet opgesteld. Zo is het eigenlijk ook in Gods huis. Als je de onderlinge samenkomsten, de onderlinge relaties, de onderlinge gemeenschapszin niet bezig bent om dat te bevorderen, ja, dan zal God je ook niet opstellen in zijn werk, in Gods missie. En dan volgt die beloning straks, want we zullen beloond worden naar onze werken. Dan zal onze bankaccount in de hemel niet erg hard groeien. Nee, maar we mogen hier bezig zijn. Hè? Voor onze bankaccount. Weet u wat voor saldo op uw bankaccount staat in de hemel? Ik hoop niet dat het bitcoins zijn. Dat is de wereld. Bitcoins. Een digitale valuta. Iets voorhouden wat niet bestaat. Maar wij hebben een bankaccount die gekocht is, betaald is, getekend is met het bloed van Jezus Christus. En alles wat wij doen als gemeente, in gemeenschap, zal bijdragen. We zullen beloond worden daarin. Niet om de beloning zelf, maar omdat God goed is. En dat is het tweede punt. Dat is de lofprijzing. Hoe gaan mensen ons navolgen? Nou, als ze zien, dat is een groep, een gemeenschap van priesters, een gemeenschap van vreemdelingen die bij elkaar zijn, omdat ze God prijzen. Ze hebben dus een idool. Niet Lady Gaga, niet Trump, of wie dan ook. Nee, we hebben een idool. Dat is de Heere Jezus. En we willen God prijzen in Jezus. Want Petrus zegt hier in vers 5 om geestelijke offers te brengen die God welgevallig zijn door Jezus Christus. En geestelijke offers zijn de lofprijzingen van onze lippen. Staat ergens anders in de Bijbel. Wij mogen ook nog offers brengen. Geen dieren. Dat hoeft niet meer. Maar onze lofoffers zijn de vrucht van onze lippen. Ja, want we zijn blij. Want we zijn dankbaar. We zijn geroepen uit de duisternis tot het licht. Ik lees maar mee in vers 3. Daar staat, omdat u geproefd hebt dat de Heere goedertieren is. Hoe smaakt de Heere? Hebben jullie de Heere wel eens geproefd? Toen ik bezig was met mijn studie, een aantal jaar geleden, hadden wij op een gegeven moment les in het Jodendom. Dat was een van de vakken die werd gegeven. En toen kwam er op een gegeven moment een rabbijn, dat is dan zo'n Joodse geleerde, die kwam lesgeven in het Jodendom. De eerste les bracht hij een grote schaal met allemaal van die heerlijke zoete lekkernijen uit de Jodendom. Beetje vergelijkbaar als je naar een Turkse winkel gaat en je koopt die, ik weet niet, ja, mijn vrouw doet dat altijd, hoe die dingen heten, ik weet het niet. Ik vind ze altijd erg zoet. Ik ben meer iemand van de worst en de kaas. Maar dan eet je dat. En die rabbijn die zei, ja, voordat ik begin met deze colleges, deze lessen die we gaan volgen, wil ik jullie eerst laten proeven dat de Heere goed is. Ik vond het heel mooi gebaar. Hij zegt, want de Heere smaakt goed. We luisteren naar God, we lezen over God, we horen, we zien misschien wel in de natuur wie God is en hoe hij alles zo mooi geschapen heeft, maar we kunnen ook God proeven. Het was geloof ik Ezechiël, ik weet het niet zeker, ik heb het niet van tevoren even opgezocht, maar ik dacht dat Ezechiël de opdracht kreeg om de boekrol op te eten. Toen moest hij dat gaan eten en het was eerst bitter. Ja, natuurlijk, als je begint met Gods woord, dan kom je jezelf tegen. Dat is bitterheid. En dan kom je jezelf tegen en dan val je jezelf tegen. En dan moet je je zonde gaan beleiden. En dan kom je erachter dat je in de wereld voor jezelf hebt geleefd. Ja, en als je dan God moet volgen, dat niet zo makkelijk is. Dus, maar hoe meer je Gods woord koudt, hoe meer u dat gaat opeten en herkauwen, hoe zoeter het gaat worden. Is dat ook niet meer een aardappel? Als je een aardappel heel lang op koud, dat het op een gegeven moment zoet wordt. Zetmeel, misschien zich omzet in suiker. Maar goed, daar gaat het vanavond niet over. Maar God, geproefd dat de Heere goed is, goede tieren is. En dat is echt zo. Ik weet nog, toen ik in de ziekenauto lag, en dat ik dacht, ik ga dood, want ik had een hartinfarct. En dacht, nou ja, dit is nu over en uit. Dan hoor je de sirenes loeien. Maar dan kom je in gesprek met God en dan hoor je de stem van God. En dan zeg je, Jezus heeft alles volbracht, ook voor jou. En dan proef je op dat moment dat Jezus goed is in je leven. Misschien zitten er hier ook wel mensen, als je het heel moeilijk hebt gehad en je krijgt een tekst van iemand, dan proef je dat de Heere goed is. Want lofprijzen is niet alleen maar halleluja zingen. Kijk, de meeste kerken denken dat lofprijzen alleen maar is hoop gestampt op het podium met veel lawaai. Maar dat is niet lofprijzen, dat hoort er wel bij. We mogen juichen, maar lofprijzen is meer dan dat. Lofprijzen is zingen, zuchten, klagen, roepen, bidden, juichen. Maar ook klagen, ook zuchten. Wie gaat er als mensen hier in nood zijn, in die flatgebouwen om ons heen? Mensen zijn in nood. Wie gaat dan zuchten voor die mensen bij God? Wie gaat die mensen voor Gods troon brengen als ze Jezus niet kennen? Is dat niet de schuilplaats, dat jullie een schuilplaats mogen zijn voor die mensen? Ja, de gemeenschap, zin, komt naar buiten als er lofprijzing is. Niet alleen op het podium, niet hier alleen achter het spreekgestoelte, maar dat er ook samen gezucht wordt, samen geklaagd wordt, maar samen ook geroepen wordt, gebeden wordt, gejuicht wordt. Dat is bidden en werken. Dat is ora et labora, samen dat doen. En als laatste, ja, dat lofprijzen tussen God en het volk. Dat is de positie van de gemeente, de priesters die tussen God en het volk staan. Die bidden en die werken. Dan word je bewust van je omgeving. Want je kunt niet voor je zuster in de gemeente zuchten als iemand het moeilijk heeft. Je kunt niet klagen en bidden en roepen tot God als je je zusters en broeders in de gemeente niet kent. Maar je kunt het ook niet voor de wijk. Dus er moet een bewustzijn komen dat God ons geplaatst heeft hier in de wijk, om in de wijk te bidden en te werken samen. Daar komt dus de zending uit voort. Omdat iedereen heeft Jezus nodig. Wij hebben Jezus nodig, ik heb Jezus nodig, jij hebt Jezus nodig, jij, u, ik, allemaal. Maar ook de mensen om ons heen. Kijk maar mee in vers 9. Petrus zegt, opdat u de deugden zou verkondigen van hem die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. Die deugden, die eigenschappen van God, dat u die gaat verkondigen, gaat proclameren en gaat zeggen tegen de buurt, zijn koninkrijk komen. Ja. Dat betekent, dat is de laatste kenmerk waar ik het over heb, dat de gemeente gericht moet zijn om mensen in contact te brengen met God. Dat is die plaats tussen God en het volk. Het volk in contact brengen met God. en namens het volk offers te brengen en te vertellen dat God goed is. Maar als u voor het volk bidt, brengt u het volk in contact met God, maar ook God in contact met het volk. En dan zult u gebruikt gaan worden als instrument. Alleen zolang u in contact blijft met de wijnstok. Want alleen de vruchten worden gedragen wanneer de rank blijft in de wijnstok. Dat is vrucht dragen. Dat is priester zijn. Daar wil ik mee eindigen. Ja, we zijn een minderheid. Maar we zijn priesters. En we zijn vreemdelingen. En als je priester en vreemdeling bent voor Jezus. Petrus zegt in vers 6. Wie in hem gelooft, zal niet beschaamd worden. En dat is echt wat ik tegen jullie mag zeggen. Als je dit gaat doen, zul je niet beschaamd worden. Met andere woorden, God zegt, zul je geen teleurstelling ervaren. Als dan dat moment komt, dan mag je meegenomen worden. Dan ben je een maagd die wakend is. Niet een van de slapende maagden. Dan zul je meegenomen worden. En hoe mogen we dat doen als gemeente? Door als eerste een gemeenschap te zijn. Onderlinge verband hebben, in gebed zijn. En die gemeenschap mag gaan lofprijzen. Lofprijzen, God groot maken en de daden van God verkondigen. En die gemeente mag in die lofprijzing de functie van zending weten. En mag het volk voor het aangezicht van God brengen. En God in contact brengen met de omgeving. Daar wil de Heer ons voor gebruiken. En ik hoop dat ook het komende jaar, dat de Heer jullie wil gebruiken. En dat dit een gemeente mag zijn. Ora et labora. Bid en werk. Amen. Heer, wij willen u danken voor dit moment dat we hier samen mogen zijn. En Heer, wilt u ons gebruiken? Wilt u ons laten zien hoe wij priesterschap moeten invullen? En Heer, dat wij niet verlegen worden omdat we vreemdeling zijn. Een buitenlander hier in onze eigen stad. Maar dat we daar juist die rijke plek hebben om te verkondigen van uw grote werken. En Heer, daarom mogen we ook de zegen meegeven aan uw gemeente. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen en blijven met u allen totdat Jezus komt. De bazuin zal klinken en wij hem tegemoet gaan in de lucht. Maranatha. Amen. Thank you.